7 uur in Montserrat met het NOS-journaal. Turkije gaat het invoeren van een nieuw visumsysteem geleidelijker invoeren. Vanaf 1 april werkt het land met een elektronisch visum dat reizigers thuis al moeten aanvragen. Maar tijdens het komende toeristenseizoen hoeft dat nog niet. Reizigers kunnen dan ook nog bij aankomst op een Turks vliegveld een visum kopen. Visa zijn vanaf april online te koop. Aanvankelijk kon er alleen met een creditcard worden betaald. Turkije maakt het nu ook mogelijk om met een pinpas elektronisch te betalen. Staatssecretaris Mansveld gaat binnenkort praten met de rederijen Doekse en EVT, die allebei van en naar Terschelling varen. Zij wil met de rederijen en de gemeente bespreken welke andere mogelijkheden er nog zijn om alsnog de continuïteit van de veerverbindingen te garanderen. Mansveld wil de EVT verbieden, maar nadat de rechter haar gelijk had gegeven, vloot het gerechtshof haar terug. Nederlanders in Thailand wordt geadviseerd om tijdens de parlementsverkiezingen van zondag weg te blijven van mensenmassa's. Buitenlandse Zaken zegt dat er een kans is op onrust en geweld, met name rond stembureaus en in het centrum van de hoofdstad Bangkok. In Thailand wordt al maanden gedemonstreerd tegen de regering van premier Yingluck Shinawatra. Prinses Claire, de vrouw van de Belgische prins Laurent, is al ruim 7 weken niet meer in het openbaar gezien. De laatste keer dat de prinses in het openbaar verscheen was op 11 december tijdens het kerstconcert in het paleis. Haar afwezigheid voedt geruchten dat het niet goed gaat met het huwelijk van Laurent en Claire. Vandaag zei de prins tegen VTM Nieuws dat zijn vrouw niet ziek is, maar gewoon niet meer met hem meekomt. Nederland staat met 1-0 voor in het Davis Cup-duel tegen Tsjechië. In Praag versloeg Robin Haase Radek Stepanek in het openingsduel. Haase kwam met 2-1 achter in sets, maar won de laatste twee sets met 6-2 en 6-1. En dan het weer. Vannacht en morgen waait het stevig uit het zuidoosten tot zuiden. Ook gaat het regenen. Vannacht in het oosten met nog wat natte sneeuw. In de loop van morgen wordt het weer droger met opklaringen. En dan wordt het 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog een korte file bij de Van Brienenoordbrug, 3 kilometer op de parallelbaan. De N31 Leeuwarden richting Drachten blijft waarschijnlijk tot 9 uur vanavond dicht tussen de aansluiting met de A32 en Gerijp. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. En ook de vangrail moet hersteld worden. Verkeer van Leeuwarden naar Drachten wordt omgeleid via Heerenveen over de A32 en de A7.
Hans,
ja?
Mag ik wat vragen over de nieuwe regels rondom de BZVA, de WIA, de WGA en de IVA?
Pardon?
En over de WUBLZ en de AOF.
RODEBOEKJE.
Oké.
Het rode boekje van Tempo Team. Daarmee weet u bijvoorbeeld direct welke gevolgen de nieuwe ziektewet voor uw organisatie heeft. En zijn gelijk al die onbegrijpelijke afkortingen helder. Kijk op tempoteam.nl. Alles draait om veerkracht. Tempo Team.
Blokker Klassiek. Klassieke muziek voor iedereen. Nu, als cd van de maand, Vivaldi's Blokfluitconcerten. Met Erik Bosgraaf voor maar €2,99. Voor de mooiste klassieke muziek, ga je voortaan naar Blokker. Of kijk je op blokker.nl.
Zo, Peter, je eerste skiles. Spannend. Ga jij maar met deze lift die berg op en dan langs die schwarze paaltjes weer naar beneden. Unten bij dat dorpje, natuurlijk bremsen, hè. Blijf ik bij die skischule. Also, rutsche maar.
Vertrouwt u een expert die zelf niet meedoet? Wij ook niet. Ga daarom naar Optimix Vermogensbeheer. De adviseurs die meebeleggen. Kijk op optimix.nl.
Dag, ondernemer. Jij wilt voor €30 het allersnelste internet? Tip van UPC Business. Kijk eens bij KPN Zakelijk hoeveel internetsnelheid je krijgt. En ga dan naar upcbusiness.nl.
The perfect match. Dat is waar IP-staffing voor staat. De juiste professional met de juiste kwalificaties voor de juiste periode op het juiste moment.
IP-staffing.
Voor interim professionals. Good thinking. IP-staffing.nl. IP-staffing is onderdeel van de staffinggroep.
Dag ondernemer. UPC Business weer. En? Precies. Voor €30 krijg je bij ons 3 keer sneller zakelijk internet dan bij KPN. En nog voordeliger ook. UPC 60 MB zakelijk internet voor €30 ex-BTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer. UPCbusiness.nl.
Radio 1. NTR.
Kunststof.
Dames en heren, goedenavond.
Hij kwam uit Afrika naar Nederland. Won in 2006 alle prijzen op het Leids Cabaret Festival. Toerde 3 jaar langs de theaters met zijn show Hakiri Jambar. En bleek opeens vertrokken naar Los Angeles, waar hij furoren maakt in de wereldberoemde Comedy Store. De wieg van comedians als Richard Pryor, Robin Williams en Jay Leno. En nu is hij even terug voor een gastoptreden tijdens de Culture Comedy Award. Morgen in het Parktheater in Eindhoven. Hier is Samba Schutte. Uw presentator is Petra Possel.
Goedenavond, welkom bij Kunststof van vrijdag 31 januari. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er maandag tot en met vrijdag op Radio 1. U kunt reageren, sterker nog, dat wordt buitengewoon op prijs gesteld. Doe dat dan via het gastenboek van onze website radiokunststof.nl. En twitteren natuurlijk ook, hashtag radiokunststof. U kunt nu alles vragen wat u deze man altijd al wilde vragen, maar wat u niet kon vragen omdat hij in L.A. zat. Samba Schutte, welkom.
Hallo, dankjewel Petra.
Leuk dat je er bent. Je bent speciaal voor de Culture Comedy Award, die morgen wordt uitgereikt, ben je ingevlogen. In 2005 deed je zelf nog mee met deze wedstrijd?
Klopt. In 2005 zat ik in de finale en ik won het toen niet.
En dat is dus een beetje een pijnpuntje.
Dat was heel erg goed juist, dat ik niet won. Want dat motiveerde mij om harder te werken, om beter te worden. En het jaar daarna won ik dus het Leids Cabaret Festival. Dus dankjewel, Culture Comedy Award.
Ja, en wat is er geworden van diegene die het wel geworden heeft? Weet je dat eigenlijk?
Chris van den Ende heet hij. En hij speelt nog steeds en hij doet het goed. Hij verdiende het ook helemaal. Hij was heel grappig en heel goed.
Ja.
Maar we zijn niet in contact of zo. Dus ik weet niet hoe het...
Nee, maar hallo, jij staat gewoon in Hollywood.
Dat dus ook, ja.
Vertel me eens, hè, want ik heb toch een soort ranzige nieuwsgierigheid altijd naar die wereld. Die wereld in L.A. en Hollywood enzovoort. Hoe leef jij daar nou?
Een comedian, een vriend van mij, die zei... L.A. zit vol mensen met high ego en low self-esteem. Dat wil zeggen, iedereen denkt de veel van zich. Iedereen denkt, ik ben het beste, ik verdien alles. En tegelijkertijd zijn ze heel onzeker.
En je moet eigenlijk uitstralen dat je iets bent.
Je moet uitstralen dat je iets bent. Dat je
maar
iets
je
gaat
wordt
worden.
Klein gehouden. Omdat je in een hele een volle vijver zit. Of?
Ja, nou, er zijn 300.000 mensen die dezelfde droom achterna gaan. 300.000 acteurs. En iedereen is daar een acteur. Mijn tandarts is een acteur. Mijn dokter is part-time regisseur. Dus iedereen is gewoon bezig met de entertainmentwereld. En het zit vol mensen die weinig zelfvertrouwen hebben. Die heel erg jaloers zijn en zichzelf vergelijken met anderen. Dus dat is het negatieve van Los Angeles. Maar tegelijkertijd is het een prachtige stad met... het weer moeten we niet eens benoemen, omdat het gewoon prachtig is. Maar ook omdat iedereen creatief bezig is. En die energie, iedereen is er. The best of the best is er gewoon. Iedereen gaat daar naartoe omdat het de grootste markt is ter wereld. Dus je hebt gelijk te maken met mensen die heel erg wat te bieden hebben. En...
Jij zegt net, grote ego's, weinig zelfesteem, weinig zelfvertrouwen. Hoe zit dat dan bij jou? Want jij moet je wel op deze markt begeven.
Ja, maar ik ben heel erg dankbaar dat ik in Afrika ben opgegroeid. Want een high ego...
Ethiopië voornamelijk.
Ja, ik ben
geboren in Mauritanië.
Ja.
Klopt, hè?
Klopt, geboren in Mauritanië en opgegroeid in Ethiopië.
Ja.
Tot mijn 18e. Dus ik heb geen high ego. Tenminste, ik ben heel erg grounded in de zin van dat ik heel erg dankbaar ben voor wat ik kan doen en wat ik wil doen. En ik leid niet aan achter dingen gaan die niks betekenen. Heel veel mensen die gaan daar om een ster te worden of om heel rijk te worden. Ik ga daar omdat ik heel erg het beste uit mezelf wil halen. En dat kon ik alleen doen in een plek waar ik in het Engels kon werken en tussen mensen die heel erg goed zijn in wat ze doen.
Dat je uitgedaagd wordt door het feit dat je daar op een plek bent die magisch is, zoals je net beschrijft eigenlijk.
Ja, klopt. En het was altijd een droom van mij geweest om daar naartoe te gaan. En dat ik daar nu mag werken en wonen is gewoon fantastisch.
En dat werken en wonen, ik heb een compilatiefilmpje gezien met televisieprogramma's en series waar jij in te zien bent. In de meest uiteenlopende rollen, mag ik wel zeggen. Eén was dat je in een lichtbad lag. Dat is onderdeel van jouw trailer. Ik wil even tegen de mensen thuis zeggen, ga het gewoon opzoeken even op YouTube, want het is namelijk heel geestig. Maar heb jij veel werk of ben je eigenlijk gewoon ober in een restaurant en zeg je de hele tijd dat je acteur bent?
Nee, dat doen heel veel mensen wel. Ik heb een visum waardoor ik alleen maar als acteur en comedian mag werken in Amerika.
Je mag helemaal geen koffie
serveren. Ik mag geen koffie serveren. Ik kan niet eens vuilnisman zijn of wat dan ook, want dat mag niet. Dus ik ben daardoor gedwongen om zoveel mogelijk werk te vinden als acteur en comedian om mijn inkomsten te verdienen. Dus ik ben heel dankbaar dat de situatie is. Want
dat dwingt mij
om harder te werken dan iedereen. En gefocust ook te werken. Dus in die 3 jaar dat ik daar nu zit...
Want je bent in 2011 vertrokken?
Januari 2011 ben ik weggegaan. Dus 3 jaar geleden precies. Mm-hmm. En ik heb hele leuke projecten mogen doen. En heel veel meegemaakt ook.
En wat voor projecten heb je gedaan? Want je zit in series onder andere. Dus eindeloos auditie doen, denk ik.
Of? Ja, je hebt tenminste minstens 2-3 audities per week. En dat kan voor een reclame zijn, of dat kan voor een film zijn, of een televisieshow, of een online sketch, of een online webseries heet dat dan. Nou, hoe werkt het? Elke dag krijgen wij als acteurs iets van 30 tot 50 e-mails met projecten die opgestart worden. En dan moet je antwoord geven door een foto op te sturen en je cv samen met een videoclip van je vorige werk. Nou, de casting directors die krijgen dan duizenden mensen die submission opsturen. En zij mogen maar 20 mensen kiezen voor die ene rol. Dus als je een auditie hebt, is het al wat. Want je zit in de laatste 20 mensen, de groep van de laatste 20. En uit die 20, iedereen lijkt op jou. Iedereen ziet het dezelfde uit. Ik loop naar binnen en ik zie 20 mensen die precies op mij lijken.
Heet ze ook allemaal Samba? Dan?
Nee, maar wel gewoon Hindoestaans qua uiterlijk. Omdat ik een Hindoestaans uiterlijk heb.
Ja. En niet bent.
En niet ben, maar dat werkt in mijn voordeel. En tegen die 20 moet je het doen. Dus je loopt naar binnen en je hebt maar 1 minuut om je scène te doen. En ja, in die 1 minuut moet je ze overtuigen dat jij het bent en jij degene bent die het kan doen en het beste kan doen, zeg maar, met die rol. Dus als je ooit een project boekt, is het al heel erg wat, want alles zit al tegen je. Maar als je iets hebt geboekt, als je iets in
maar dat
project...
doe je niet zelf. Je hebt een manager daarvoor, neem ik aan. Of doe je het wel allemaal zelf?
Nou, kijk, ze zeggen de managers en die agenten daar, die krijgen 10% van je inkomsten.
Ja.
En dus doen ze ook maar 10% van je werk. En de 90% moet jij zelf doen. Dus ik doe heel veel zelf. Natuurlijk krijg ik grote audities van mijn managers en mijn agenten voor de grotere tv-programma's en films. Maar dat is moeilijker. Het is moeilijk om daar binnen te komen. Want het is net de eredivisie. Je begint niet aan de top. Je moet echt ergens beginnen.
Ja.
En bewijzen dat je erbij hoort.
Maar 2-3 audities per week. Mm-hmm. Grote en kleine klussen noem ik het dan maar even. Wat heeft dat je nou opgeleverd? Als je nou het afgelopen jaar bekijkt, zijn er dan mooie rollen uitgekomen? Of kleine rollen of grappige rollen? Of?
Ja, nou absoluut. Vorig jaar begon het jaar met de Boonie TV Comedy Series. Dat is een serie dat werd gelanceerd voor in Los Angeles en in Kenia, in Afrika. En dat is een comedy serie, online sketchprogramma. En wij deden 40 afleveringen. En in dat programma speelde ik een hoop verschillende personages. En dat deed het heel goed in Kenia, in Afrika. En de website is nu ook wordt steeds bekender in Los Angeles. Dus dat was heel erg goed. Dat ging heel goed. Daarna speelde mijn film Halima, waar ik een rol in speel. Ik speel dan een terrorist in Darfur.
En ze echt op het lijf geschreven.
Nee, ja, daarom.
Je hebt ook helemaal de looks daarvoor.
Daar, hè, toch. Of een Hindoestaan of een terrorist, dat zijn mijn keuzes. Dus ik speel een terrorist.
Maar je krijgt ook alle Bollywood-achtige dingen dan op je bord, of niet? Persiflages waarin een Indiaanse figuur
ja,
op moet
wel,
draven.
Ja, dat wel.
Die komen naar jou.
Dus I had to perfect my Indian accent. Dus ik spreek nu, de meeste rollen, dan moet ik over de Indian accent doen of een Middle Eastern guy. Dat is no problem. I can talk like that if you want me to. Maar voor die rol in Halima moest ik Arabisch leren. En ik spreek het niet. Dus ik moest echt met een vertaler werken en zo. En die film is uiteindelijk in Berlijn in première gegaan bij de Berlinale Filmfestival.
Okay.
En dat is natuurlijk een groot festival. Dus dat was heel mooi dit jaar. Daarna deed ik een reclame voor Pringles en Star Wars.
Ja.
Voor die nieuwe film. Die nieuwe Star Wars film die komt uit. En dat was heel tof, want echt meer dan 30 miljoen mensen hebben die reclame gezien uiteindelijk.
En wat doe jij daarin? Vertel ik, doe het even.
Ik doe de stem van Darth Vader. Want ik, we spelen dat ik, ik neem de laatste pringels uit het pringels ding.
De verpakking.
De verpakking, sorry. En mijn huisgenoot die zegt van nee, die zijn van Vader. Darth Vader. En ik zeg, wat heet je huisgenoot Darth Vader? En dan doe ik... doe ik de stem van Darth Vader, dan okay. Maak ik grappen over hem en zo. Van who ate all my last Pringles? I am your father. Of weet je, dat soort dingen. En ja, mensen moeten die reclame gewoon zien, want het is nu niet grappig.
Jawel, het is wel grappig.
Nee.
Ik vind het heel
grappig. Maar je moet het concept begrijpen. Dus hij is op YouTube te zien en hij deed het heel goed.
En daar heb je auditie voor gedaan.
Ja, absoluut.
Voor dit, want dit is een grote rol.
Ja, hè? Ja, ja.
Dit is allemaal om Samba Schutte in leven te houden. En het is leuk om te doen en je speelt.
Ja.
En je zit in je vak.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk om die comedy store waar je in staat.
Absoluut.
Dat is echt de place to be. Daar zijn alle grote der aarde hebben daar op het podium gestaan. Ja. En daar ben jij ook voor geselecteerd.
Ik ben daar nu een vaste bespeler van. En,
hoe is dat gegaan, dat hele proces, dat jij daar nu een vaste bespeler van bent?
Nou, in 2011 vertrok ik naar Los Angeles. En dat was na mijn show hier in Nederland. En ik wou heel erg graag in het Engels werken. En
je was toen 28?
Ik was toen, 28.
Nou, morgen word je 31.
Morgen is mijn verjaardag.
Ik 31.
Dankjewel. 3 jaar later. Ja, dus ik ging en ik wou heel erg graag in het Engels werken en in Amerika spelen. Ik had natuurlijk een paar jaar ervoor in Los Angeles al een keertje gespeeld. En het ging heel goed, dus ik wist dat ik een kans had om iets te doen. Maar ik merkte meteen dat het een heel andere wereld was. Want in Nederland heb je maar een stuk of misschien 100, 200 comedians in het heel land. Los Angeles, dat is één stad. En daar heb je 7000 comedians die allemaal hetzelfde willen. En je hebt maar 3 of 4 grote comedy clubs. En de Comedy Store is een van de grootste. Omdat daar allemaal de grote namen begonnen zijn. Richard Pryor, Robin Williams, Jim Carrey, Jay Leno, David Letterman.
Ja.
Die zijn allemaal daar begonnen. Dus het was heel moeilijk om daar tussenin te komen. Zomaar. Want je moet een heel proces meemaken. En naar de open mic moet je gaan. Dat is 1 keer per week. Dan heb je 3 minuten om een grap te maken. En dan kijkt de manager naar je. En als jij iets vindt, dan geeft hij je nog een kans. En nog een kans. En nog een kans. En dat duurt meestal een paar maanden tot een jaar om even hoger te gaan in de lijst van spelers bij de Comedy Store. Nou, wat ik deed mee aan een comedy wedstrijd. Dat heet de March Comedy Madness. En dat was een wedstrijd met 64 van de grootste opkomende comedians in Los Angeles. Die gingen allemaal tegen elkaar battelen, als het ware. En hoe dat werkte is dat je hebt 64 comedians. En dan sta je op podium met een andere comedian, 1 tegen 1. En in de eerste ronde krijgt iedereen 1 minuut... om een grap te maken of iets te zeggen. En het publiek kiest dan wie ze door willen laten gaan naar de volgende ronde. Dus iedereen kreeg 1 minuut en dan 2 minuten en dan 3 minuten. En nou, in de finale was 20 minuten. Dus je gaat van 64 comedians naar de laatste 2. En uiteindelijk ben ik de winnaar geworden van die wedstrijd. En tijdens de finale zat de manager van de Comedy Store, die zat in de zaal. En na afloop kwam hij naar mij toe van you got something, kid. I want you to perform here every week, okay? You give me a call. My name is Tommy. And I'll make sure you get what you want. ik dacht van, dit is een scam, weet je. Hij is geen echte manager. Hij wil iets van mij.
Hij gedraagt zich als een manager.
Ja, inderdaad. Dat heb je heel erg veel in Los Angeles trouwens. Mensen lopen gewoon langs van, I'll make you a star. Here is my business card. Call me. Maar zij zijn dan de vuilnismannen. Of wat dan ook. Dus hij zag mij spelen. En daarna mocht ik gewoon elke week meedoen en meespelen in de Comedy Store. En het is natuurlijk een eer, want je loopt naar binnen en je merkt hoe oud het is en hoeveel geschiedenis er is. Want je loopt binnen en je ziet foto's van Richard Pryor toen hij begonnen was en Robin Williams en Jim Carrey. En je staat op hetzelfde podium.
En hoeveel mensen zitten daar in die comedy club?
Je hebt 3 zalen.
Mm-hmm.
Je hebt de grote zaal, daar kunnen 300 man in. En dan heb je de middenzaal, daar kunnen 250 man in. En dan de kleine zaal, de belly room. Daar kunnen 80 mensen in. En dat is de zaal waar je echt aan je materiaal kan werken. Dus dingen kan uitproberen. En dan werk je. Ik heb wel in de grote zaal gespeeld. Maar de grootste namen die spelen daar in het weekend. En dat zijn mensen die al op televisie geweest zijn of in films hebben gespeeld. En het leuke is dat je altijd te maken hebt met die mensen. Dus je komt naar de Comedy Store en je bent een van de groep. Dus ik heb handen geschud met, weet je, Russell Peters, Chris Rock, Bobby Lee, Chris D'Elia, allemaal mensen die nu heel erg op televisie zijn ja. en te zien zijn. Dus dat is altijd heel leuk.
Dat geeft al een enorme thrill natuurlijk.
Ja, dat je denkt, van, dit zijn mijn collega's gewoon. Ja. En ze herkennen me, weet je.
En langzaam maar zeker werk je dan aan je repertoire, aan je programma. En eigenlijk mag je steeds langer performen. Daar komt het op neer.
Klopt. Nu zit ik in een fase, dat heet de development spot. En dat is de laatste fase voordat je een van de grote namen wordt, zeg maar, dat 15 minuten mag spelen op de podiums.
15 minuten.
En
dat is being a big guy.
Dat is de regular. En dan krijg je ook je naam op de muur. Want iedereen heeft zijn naam op de muur. Zeg maar Richard Pryor, allemaal mensen.
Dan
krijg je Samba Schutte op de muur. De eerste.
Okay, jij staat daar vlak voor. Dus je krijgt vanaf dat moment heb je ook een vast contract, dus begrijp ik.
Ja, dan speel je 4 keer, 5 keer per week. Elke dag, elke avond.
En dan heb je echt een salaris eruit.
Ja, dan word je ook betaald.
En nu word je niet betaald?
Alleen voor
nu
bepaalde
moet je geld
shows.
Meebrengen?
Nee. Sommige shows dan word je wel betaald. Ze hebben een tweede club, bijvoorbeeld in San Diego. Dan mag je spelen en dan krijg je wel betaald. En er zijn ook andere shows die betalen. Maar de development spots, dat zijn meer om echt te bewijzen dat je uniek bent. Dat je iets hebt te bieden. Want wat ze willen echt is dat je echt je eigen stem ontdekt als comedian. Wie ben je als comedian? Wat maakt je anders dan anderen? Wat is je boodschap? Wat is je stijl? En die vragen worden elke keer naar me gesteld. En dat maakt
door die
me,
manager?
Door of? Die manager. Hij komt kijken en dan vraagt hij echt van, nou ja, ik wil niet dat je zo entertainend overkomt. Ik wil echt dat je persoonlijker wordt in je materiaal bijvoorbeeld. Dat was de eerste keer dat zei hij. En dat doe ik nu. En ik merk inderdaad dat mij beter maakt, omdat ik veel eerlijker ben in mijn materiaal, in wat ik zeg en wat ik doe. Dus ja, het is de laatste fase voordat je een paid regular wordt. Maar je moet het ook verdienen.
Maar word jij dat? Ik bedoel, is het uitzicht nu dat je een paid regular wordt?
Ja, nou, als ik hem moet geloven, ja. Want hij komt elke keer naar de show en zegt, you're almost there, buddy. You're almost there.
Just. En wanneer ben je there?
Ja, dat is altijd de vraag. En iedereen vraagt het zich af natuurlijk. Wanneer ben ik daar? Ik denk echt als je volledig die ontdekking hebt gemaakt van dit is wie ik ben. En dat je helemaal echt een hele unieke pakket bent als comedian. Ja. En dat heb ik afgelopen jaar moeten doen, zeg maar. En ik denk, ik voel ook dat het er bijna is.
Ja. Dus dat is. Nou, laten we dan, voordat we gaan kijken van waar je nou eigenlijk precies bent. En wat nou je unique selling point is, mm-hmm. Ook daar in L.A. natuurlijk en hier in Nederland. Even luisteren naar een fragmentje van een show in L.A. En daarin vertel je eigenlijk over het visum dat je hebt. Hè?
Ja, ik heb nu een visum. Dat heet de Visum for Aliens of Extraordinary Ability.
het is niet verzonnen. Van die puntoren dus, hebben die aliens.
Ja, het is niet verzonnen, het is een echte naam. En dat is echt een visum voor artiesten die uit het buitenland komen, die moeten een artiestenvisum krijgen. En dan moet je ook bewijzen dat je heel extraordinary bent in je eigen land. Dat je wel iets bereikt hebt in je eigen land.
Yeah.
En alien, dat is gewoon de naam die ze geven aan mensen die uit het buitenland naar Amerika komen. Dan heet je gelijk een alien. Dus die naam vind ik wel heel tof. Alien of Extraordinary Ability. Dus ik moest er een grap over maken.
Ja, gaan we luisteren.
So I got a visa and I had to get a visa. This. The name of my visa is Alien of Extraordinary Ability. Let that sink in for a second. Because when I heard it from my lawyer, I was like, oh shit. This Armenian lawyer got me good. Do you know my money made up a name for a visa? Alien of Extraordinary Ability? I could have come up with a better name. A super duper not a terrorist, let me in America guy visa. But it's a real name. Someone actually came up with that name at a meeting in immigration. They're like, fuck, we need a name for aliens who have talent. Oh, shit. I just want to go home and watch this movie with my wife. Oh, what movie are you going to watch? I'm going to watch E.T. It's about this alien with extraordinary ability. Oh, my God, yes!
Ja, en als je het lijf van Samba Schutte er dan bij ziet, nogal bewegelijk.
Ja, ik ben heel fysiek op podium.
Heel fysiek op podium. Ja. Je doet heel veel stemmetjes, je doet heel veel geluidjes. Het is een soort zacht ballet bijna wat je soms uitvoert. Hè? Je danst als het ware over het podium.
Nou, dankjewel dat je het zo beschrijft. Ik bedoel, het is
heel soepel.
Nou ja, ik ben echt een verhalenverteller. En weet je, beïnvloed door Richard Pryor en Bill Cosby en Eddie Murphy en Robin Williams. Die allemaal.
Nou, maar die eerste namen die je noemt, dat is interessant. interessant. Richard Pryor en Bill Cosby, daar moest ik namelijk allebei aan denken. Maar ik moest ook aan Michael Jackson denken.
Ja, nee, ik ben ook een hele grote fan van Michael Jackson. Ja, absoluut.
Nou, en, maar ook in hoe je eruit ziet.
Ja, okay.
Maar ook hoe je je beweegt.
Ja, klopt.
Maar ook wel die lief... Je hebt ook een beetje dat lieve wat Bill Cosby ook heeft. Die is natuurlijk wel stekelig, maar het is altijd rond. Het is niet een harde...
Ik hou er niet van om naar te zijn of cynisch.
Geen harde humor, daar
hou je niet van. Nee. Ik ben niet cynisch, ik ben niet naar. Ik vloek nauwelijks op podium. Ik gebruik het alleen als het de grap helpt om dat over te brengen. Maar ik respecteer het publiek in de zin van ze betalen heel veel om naar een show te komen. En ik wil dat het een leuke avond is. Ik wil dat iedereen een leuke tijd heeft. En ja, dat positieve energie, dat zit wel in mij. Ik ben echt iemand die positief is ingesteld. Mm-hmm. En ik wil dat heel graag overbrengen naar het publiek. En genieten, samen genieten. Want als je een verhaal vertelt, dan moet je het publiek meenemen. En ik vind dat het altijd leuker is als iedereen... samen gaat op die reis. En dus ja, ben ik heel fysiek, dus doe ik stemmen, dus speel ik heel veel dingen uit. En dat komt natuurlijk...
Neem je ons mee op reis, hè, in jouw verhaal, ja, als het ware.
Klopt.
Maar daarin onderscheid je ook wel van andere cabaretiers, zeker in Nederland, want daar is cynisme en ironie is toch gewoon de grondtoon van het cabaret. En worden er heel veel harde grappen gemaakt, ten koste van. Dat is humor.
Klopt, en dat moest ik meemaken. En ik wou mezelf onderscheiden van de anderen, want ik kon niet cynisch zijn. Ik was ooit recensent voor de NRC Next.
Op het gebied van cabaret? Of wat?
Nee, gewoon elke week moest ik een recensie schrijven. Ja. Of een column. En ik werd ontslagen omdat ik te positief was in mijn columns. En dat begreep ik niet. Ik dacht, waarom moet het altijd negatief of cynisch of... gemeen zijn. Hakidi Jambar, mijn show, was gewoon heel positief.
Dat was in Nederland, mijn
solo show hier in Nederland. Was heel positief, omdat ik niet anders kan. En dat frustreerde mij een beetje, dat de humor, zeker met cabaret, maar ook met televisie en film, dat allemaal cynisch moest zijn en hard.
Maar dat is eigenlijk ook misschien een cultuurclash die je hebt.
Nou, misschien.
Je bent op je 18e ben je dus, want misschien heel veel mensen zullen je ook niet kennen. Je bent in Mauritanië geboren. Je bent groot geworden, zoals je al zei, in Ethiopië. Vanaf je 18e kwam je in Nederland. Je kwam hier om toneel te leren spelen. Mm-hmm. Uiteindelijk ben je aan de toneelschool van Utrecht terechtgekomen. Yeah. En daar ben je uiteindelijk doorgestroomd. En heb je het Leids Cabaret Festival gewonnen.
Yeah.
In 2006 was het.
Klopt, hè? Klopt.
Dat is even in een nutshell wat je achter de kiezen hebt. Maar je komt op je 18e naar Nederland... opgevoed in een andere taal. Frans, mm-hmm. Afrikaans, yeah. Engels.
Engels, Frans en Ethiopisch. Dus Nederlands moest mijn vierde taal worden. En dus toen ik hier kwam, sprak ik het nauwelijks. Heel slecht.
2001 zelfs. Hebben we het over.
Ja, in 2001
kwam ik. Dat is niet zo lang geleden.
Nou, wat is het nu? 13 jaar geleden? Wauw.
Wow.
Nee, ik sprak amper Nederlands. Dus de toneelschool doen was heel moeilijk. Omdat ik natuurlijk als acteur, dan moet je heel goed zijn met tekst en jezelf kunnen uiten en zo. Dus ik moest taalles volgen en krijgen. En ik moest zelfs een soort inburgeringtoets volgen. Omdat ik uit het buitenland kwam. En er was een gekke regel dat als je nooit in Nederland gewoond had, moest je inburgeren of zo. Het is allemaal heel gek gedoe.
Ja, want je hebt wel een Nederlands paspoort.
Ja, ik ben gewoon Nederlands van gebruik. Ja. Ik heb een Nederlands paspoort. Maar de taal sprak ik niet. En dus moest ik het leren. En het was heel moeilijk om te doen. Nog steeds hoor. Ik heb het nu 3 jaar lang niet gesproken. Dus ik merk dat ik nog steeds worstel met een paar woorden. Maar uiteindelijk heb ik dus mijn eigen vorm van humor kunnen vinden. Dat dus heel fysiek qua natuur. Omdat ik mezelf beter wou uiten. En het diende mijn verhalen beter en meer om fysiek te zijn op podium. Maar nog steeds... misschien omdat ik in Afrika opgroeide, ben ik niet opgegroeid met dat cynische en dat culturele, zeg maar, gevoel van humor dat we hier in Nederland hebben. Maar mijn show deed het goed. Dus ik denk niet dat het publiek altijd maar cynische grappen wil horen. Of,
je bent ook niet zomaar in de prijzen gevallen.
Nee. Kijk, als ik het Leids Cabaret Festival heb gewonnen en 3 jaar lang getoerd heb met een solo show, dan is ergens iets goed gegaan, mm-hmm. qua humor en wat werkte met het publiek. Dus ik denk niet dat Nederlanders nu in ieder geval altijd van cynische humor houden. Ik denk echt
maar
dat
er is misschien wel iets wat je zelf wat een beetje schuurde bij jezelf of een ongemakkelijk gevoel gaf. Want uiteindelijk wilde je naar L.A.
Ja.
En je was eigenlijk nog maar net op stoom hier. Je had nog maar net die carrière met twee handen vast.
Klopt, klopt. Toen ik dat besluit maakte, was het een schok voor iedereen, voor mezelf ook. Want iedereen dacht, hey, je bent net klaar met je eerste show. Alles staat voor je tweede show. Alles staat klaar voor je tweede show. Wat doe je nou?
Die heb je gecanceld, hè?
Die heb ik gecanceld, want... voor een paar redenen. De eerste was, ik was nog niet klaar voor mijn tweede show. Ik had 3 jaar lang keihard gewerkt in een vreemde taal. En het was heel vermoeiend. Maar ook wou ik geen slechte tweede show maken. Kijk, heel veel mensen die maken gelijk een nieuw programma. En dat gaat meestal ten koste van kwaliteit. Ik ben altijd iemand geweest die dacht van, ik wil iets goeds maken. Altijd iets goeds maken. En ik wist dat ik naar L.A. wou gaan. Al vanaf een hele jonge leeftijd was dat mijn droom. En dat moment voelde goed om die stap te maken. Omdat ik dacht, oké, nu heb ik genoeg ervaring hier in Nederland gekregen... dat ik iets kan beginnen in Los Angeles... waardoor ik beter kan worden. En nog beter kan terugkomen in Nederland met iets nieuws en iets beters.
Want dat had je toen al in gedachten van... ik ga daarheen om beter te worden.
Ja.
Maar uiteindelijk wil ik ook de Nederlandse podia weer bespelen.
Absoluut. Ik had nooit gezegd dat het klaar was met Nederland. Ik zei dat ik terug zou komen. Ik maakte een belofte aan het publiek en aan de theaters. Van ik kom terug. Je hebt nog niks gezien. Maar om zelf iets beters neer te zetten... moest ik een ontwikkeling ondergaan.
Maar in een andere taal?
In mijn eerste taal.
In je
Engels,
eerste taal?
In mijn beste taal.
Maar toch weer een andere cultuur.
Maar
want laten we wel
cultuur.
Zijn, je hoorde het net al aan dat fragment... Amerikaans publiek reageert heel anders dan Nederlands publiek.
Klopt,
hè?
Heel erg. Eigenlijk.
Amerikaanse humor is ook heel anders dan Nederlands humor.
Ja, klopt. Maar we zijn opgegroeid met Amerikaanse humor. Als je elke avond naar de televisie kijkt... zijn er een hoop Amerikaanse programma's op televisie. Dus ik denk dat mensen gewoon veel meer open zijn... voor Amerikaanse humor, voor internationale humor. En dat was mijn show ook wel een beetje. Het had dat Nederlandse element er wel in, Hakili Jambar. Maar het was heel internationaal qua inhoud. En... dat werkte. Dus ik wist, oké, ik wil mezelf ontwikkelen. Ik wil beter worden. Dus ga ik naar een land waar de best of the best daar werken en wonen. Zodat ik veel meer over mezelf kan leren. Veel meer zelf mee kan maken en ervaren. En had ik het programma dan gemaakt... was het nooit zo goed geweest als wat ik nu voel dat het kan worden.
Want wat is er in die afgelopen 3 jaar... we hebben net de contouren gehoord van of de praktische omstandigheden... waarbinnen je werkt, mm-hmm. met je werkpermit en je visum... en je noem alles maar op, je audities. Maar wat is er wezenlijk met jou gebeurd in de afgelopen 3 jaar?
Als ik nu naar mezelf kijk... want wonen in Los Angeles is... het kan heel vermoeiend zijn. Frustrerend zijn. Het kan tegen je werken. Als je alleen maar in die wereld zit van... ik moet het maken. Ik moet succes hebben.
Mm-hmm. Eenzaam ook?
Het is eenzaam ook. Het is een grote stad. Het is net zo groot als Nederland. En er wonen ook 17 miljoen mensen. Maar iedereen is met zichzelf bezig. Omdat iedereen die carrière wil natuurlijk. Dus het is heel moeilijk om een relatie te hebben. Of vriendschappen, echte vriendschappen op te bouwen. Dus wat dat doet, met mij in ieder geval... is dat het bedwingt om eerlijk te zijn met... wie ben ik nou in deze situatie? Wie kies ik om hier binnen deze situatie te zijn?
Je bent uit je comfortzone gehaald eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Om eerlijker te zijn met mezelf. En ik merk dat ik nu elke keer... uitkom als iemand die positief ingesteld is, die sterker is dan ik denk en die veel meer moed en kracht heeft dan ik dacht. En wat dat dan doet, is dat het me mijn verhalen veel meer inhoud geeft en mijn grappen veel scherper en grappiger maakt ook, omdat het veel meer persoonlijk is. Dus wie ik nu ben, is echt stappen verder dan wie ik 3 jaar geleden was.
Lijk je meer op die krijger die je opa wilde... dat je grootvader, je Afrikaanse grootvader wilde dat je was?
In mijn show in Hakili Jambar had ik het inderdaad over... wees de krijger die je bent. Dus gebruik je kracht.
Ja.
En ik was echt op zoek naar wat is nou mijn kracht? Ik hoor nergens bij. Ik ben geen Nederlander, ik ben geen Afrikaan. Ik ben geen Hindoestaan. Ik ben geen moslim, ik ben geen christen. Ook al is mijn moeder moslim en mijn vader christelijk. Ik hoor nergens echt bij.
Je heet Dirk en je heet Samba.
Ik heet Dirk Jan en Samba.
En Schutte.
En Schutte.
Dus het is ook onmogelijk.
Het is gewoon mijn vloek en mijn zegen dat ik gewoon nergens bij hoor.
Is er een moment geweest dat je die vloek echt als vloek hebt ervaren? Eigenlijk?
Ja, tuurlijk. Hier in Nederland heel vaak. Ik wou heel erg graag een Nederlander worden en zijn. En ik dacht, ik wil erbij horen. Maar dat kon niet. Ik ben een buitenlander. Ik ben half Afrikaans. Ik ben internationaal ingesteld en opgegroeid. Dus ik kan nooit een gewone Nederlander zijn. Dat moest ik accepteren. En die groei, en om dat te accepteren, heeft mij geleerd om, nou, wat is de kracht daarvan? Wat kan ik dan bieden? Als ik gewoon nergens bij hoor, wat heb ik nou echt te bieden? En dat is het perspectief dat ik altijd tussenin ben. Dus altijd de buitenstaander ben. Dus ik zie dingen met een heel ander perspectief. Mm-hmm. En ik zie meer wat we gemeen hebben als mensen, als culturen, als verschillende landen, dan verschillen die we hebben. En wat dat
maar
dan
in
doet...
LA valt dat natuurlijk helemaal op zijn plek. Want ik heb het idee dat dat dan toch gewoon wel echt die melting pot is. Of dat eigenlijk wegvalt daar, je uitzonderingspositie. Of is dat niet
iedereen,
zo?
Wat ik heel erg leuk vind aan LA is dat iedereen heel erg op zoek is naar wat maakt mij uniek, wat maakt mij anders. Want hier in Nederland is er dat gezegd van doe normaal, dan doe je gek genoeg. Ja. Of steek je hoofd niet boven het maaiveld, anders wordt het eraf gehakt.
Ik vind dat je heel die gezegde, dat gaat heel goed.
Nou, dat
staat ook in die cursus waarschijnlijk.
Nee, ja, in de inburgeringstoets. Ja, ja, ja. Maar het is dat, ik haat dat. Want nee, wees jezelf. Wees volledig jezelf. En wie je bent is heel anders dan wie iemand anders is. En durf dat te ontdekken en durf dat te uiten. Wat is nou je kracht? Wat heb jij echt te bieden? Wie ben jij?
En dat heb je de afgelopen 3 jaar heb je dat eigenlijk opgezocht,
ja,
die kracht.
Die heb ik opgezocht en die heb ik ontdekt en ervaren. En daarom kom ik dus terug met die nieuwe show.
Welk verhaal? Je hebt energie, dat had je al. Je hebt die kracht opgezocht, dat snap ik. Mm-hmm. Maar wat is dan het verhaal waar jij ons in mee wil nemen? Wat is jouw persoonlijk verhaal?
Mijn persoonlijk verhaal is, het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, of wat je denkt dat je bent. Ga altijd achter wat goed voelt in je hart. En ik wil daar een voorbeeld van zijn.
Een soort Nelson Mandela-achtig.
Nou ja,
krijg ik er bijna bij.
Nee, maar dat is wat
zeg
ik
ze
ervaren.
Heel cynisch.
Nee, maar ja, dat is dat Hollandse. We houden niet van positieve energie. Nee, hou het negatief, alsjeblieft. Maar ik kan niet anders. Ik ben positief ingesteld. Ja, ja. Het is mijn passie om mensen te laten schijnen. Ik hou ervan als iemand schijnt. Weet je, als iemand zijn licht laat zien. Want dat is wat me... mijn drijf is. Het is gewoon, dat wil ik heel erg graag zien. En dat wil ik ook aan mensen meegeven. Dat deed ik een beetje met mijn eerste show. Ik zei tegen mensen van, wees de krijger die je bent. Ontdek wat jouw kracht is.
Maar je liet ook wel zien hoe ridicuul we allemaal met elkaar in elkaar zitten. En wat we allemaal doen. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit die show. Want dan gaat het over die inburgering. En dan kan je niet anders denken dan, zijn we allemaal helemaal gek geworden. En dat laat jij ons zien.
En toen kwam de docent binnenlopen. Mevrouw Ada van Dijk. Goedemorgen allemaal! Ik heb nog nooit zoveel mensen gehoord die moeite hadden met het woord goedemorgen. Echt van het alle hoeken van het lokaal. Goedemorgen! Goed, welkom allemaal. Ik ga de presentielijst doornemen. Allemaal goed luisteren. Abdullah Munir Osman Khalil Abu Bakr. Ja! Olga Ichipiniev Stojanovic. Ja! Xiaoqing Liping Yukamwacho. Ja! Dirk-Jan Schutte? Jij? Echt waar? Een geadopteerde vluchteling kan ook. Welkom.
Vind je dat toch leuk? Dus om naar
te ik heb het programma 3 jaar lang niet meer gezien of gespeeld. Dus het is wel leuk om het terug te horen.
Dirk-Jan Samba Schutte.
Ja.
Heb je wel eens aan je ouders gevraagd hoeveel ze samen gelachen hebben toen ze deze totale naam hebben gecomponeerd?
Nee, het is voor hun heel normaal geweest. Want het zijn allemaal tweede namen van mijn grootouders. Dus mijn grootvader, Dirk-Jan, mijn vader. Samba, de grootvader van mijn moeders kant.
En Schutte, de natuurlijke achternaam.
Ja. Dus voor hen was het heel normaal. Het is gewoon leuk, we geven hem die naam mee. Alleen toen ik naar Nederland kwam, was het echt van... oh, wat gek dat je Dirk-Jan heet. Maar in Ethiopië groeide ik ook met de naam Dirk. Iedereen kent me daar als Dirk. Dat is gewoon normaal. En toen ik naar Nederland kwam, was het gewoon heel bizar. Ik weet nog, toen ik me voor me stelde aan mensen in de theaterschool... gebruikte ik eerst Dirk of Dirk. En toen zeiden ze van, nee, heb je een andere naam. Want anders kunnen we nooit ophouden met lachen. En ik zei, ik heet ook Samba. En daardoor begon ik die naam te gebruiken.
En toen hebben ze nog heel lang waarschijnlijk Simba gezegd. En op een gegeven moment
Samba, Simba, Samba bij, Samba ballen. Alle grappen die je kunt bedenken.
En die heb je ook allemaal gewoon weer lekker uitgeserveerd.
Tuurlijk.
In je eerste show.
Comedy is therapie. En je moet alles wat met je gebeurt gewoon zien te uiten en gebruiken.
Ja, en je zegt ik ben positief. En je lacht er ook bij. Maar toch moet dat van binnen... af en toe wel knetterpijnlijk geweest zijn.
Dat ik er niet bij hoorde.
Ja,
het is iets dat ik moest accepteren. Want iedereen wil graag ergens bij horen, mm-hmm. vind ik. Iedereen wil een onderdeel zijn van een groep of een cultuur of iets. En ik heb geleerd dat dat niet volledig mogelijk zou zijn. Dus wat doe ik ermee? Ja, dan gebruik ik dat als mijn kracht. Dan gebruik ik dat als wat mij uniek maakt. En geef ik mijn perspectief, wat dan heel anders is dan de perspectief van iemand anders.
Ja, maar heeft het je veel moeite gekost om op dat punt te komen?
Nee, want zoals ik zei ben ik van nature heel positief ingesteld. Dus ik ging meteen nadenken over, het is een vloek, het kan een vloek zijn. Maar wat is de positieve kant? Wat is de zegen, de kant van, waarom is het een zegen ook? Mm-hmm. Wat kun je ermee doen? Waardoor je mensen nieuwe inzichten brengt en kan inspireren. En ik ging gelijk die kant op. Want het is heel makkelijk om negatief te zijn. Het is harder om positief te blijven, moeilijker. Maar die keuze heb ik altijd gemaakt. Ik ben gewoon iemand die niet anders kan.
Nee. Volgens mij wordt er getennist. De Davis Cup toernooi, Tsjechië, Nederland in Tsjechië. En Marcella Mesker die verslaat die wedstrijd. Dag Marcella.
Hallo. Ja, dat doe ik zeker. Ik zit in Ostrava in Tsjechië, waar Nederland de eerste ronde van de Davis Cup speelt tegen de titelverdediger Tsjechië. En we zijn ontzettend goed begonnen, want Robin Haase heeft de eerste wedstrijd gewonnen van Radek Stepanek in 5 sets. Nederland leidt dus 1-0 in deze ontmoeting. En zojuist is de tweede partij begonnen tussen Igor Seisling uit Amsterdam tegen de wereldtopper nummer 8 van de wereld, Thomas Berdy. We zitten in de 4e game en het is 2-2. En Thomas Berdy dwingt een breakpoint af. En heeft zojuist zelfs gebroken als de challenge goed wordt gekeurd. Challenge is als het systeem van hockey in actie komt. Dus als de lijnrechter het niet goed heeft gezien, komt de automatische, de elektronische bediening. En dus zojuist heeft Igor Seisling zijn service ingeleverd. Dus 4 games gespeeld in de eerste set. Het is 3-1 voor Thomas Berdy. Nederland dus een break achter. Maar het gaat om 3 gewonnen sets, dus duurt nog wel eventjes.
Goed, wij houden alles in de gaten. Althans, Marcella Mesker doet dat voor ons. Igor Seisling en Thomas Berdy die spelen een spannende match in voor het Davis Cup toernooi Tsjechië-Nederland in Tsjechië. Samba Schutte is mijn gast. Hij is cabaretier, hij is geboren in Mauritanië. Hij is opgegroeid in Ethiopië. Zijn moeder is Mauritanisch en zijn vader is Hollands. En daar is gewoon een heel bijzonder jongetje uitgekomen. Dat 18 jaar, of 17 jaar eigenlijk, in Ethiopië heeft gewoond.
Ja, 16 jaar.
16 jaar.
Ik was 2 toen ik
daar naartoe ging.
Ja.
En op je 18e kwam je naar Nederland. Mm-hmm. Vertel mij, want ik wil heel graag weten hoe dat leven is. Hoe was dat leven?
In Ethiopië?
Ja.
Nou, heel veel mensen denken gelijk aan... Jezus, hoe heb je het overleefd? Zo erg was het niet.
Dat je honger had.
Ja, nou, het komt door al die beelden die we zien op televisie natuurlijk. Maar zo erg was het niet. Echt, Ethiopië is een prachtig land. En natuurlijk is er armoede, maar niet zo erg als we denken. Want die beelden die we zien, dat was echt tijdens de droogtes en zo in het noorden. Maar ik woonde in de hoofdstad. En mijn vader is natuurlijk expat. Hij is Nederlands. Hè. Dus hij,
ontwikkelingssamenwerking.
Had ja, hij doet ontwikkelingswerk. Dus het is niet zo dat we in een hut woonden of zo. Het is echt, we hadden gewoon een normaal huis. En we hadden ook een chauffeur en een bedienster. En weet je, een tuinman. Wat daar heel normaal is. Dat mensen heel graag dat soort werk willen doen voor de blanke mensen die daar komen. Dus toen ik hier naartoe kwam en mensen me vroegen van, Jezus, dus is het moeilijk om nu in Nederland te wonen? Ik zei van, ja, hier moet ik alles zelf doen. weet je?
Toen had ik maar, nog bediening.
Yeah, ja, nee, klopt. Maar dus het leven was heel comfortabel. En we hadden alles dankzij mijn ouders. Maar je bent ook omcirkeld door heel veel armoede. En heel veel van mijn familieleden, die werken nu in sociale, zeg maar. Die doen ook ontwikkelingswerk en zo. En het heeft mij ook laten zien dat ik heel erg graag dat ook wil blijven doen. En dat doe ik ook. Ik ondersteun een heleboel goede doelen. En ik geef ook workshops en zo. En ik heb ook met heel veel verschillende mensen gewerkt in Afrika. Want dat is gewoon, je neemt dat mee. Weet je, als je ziet hoe weinig sommige mensen kunnen hebben. Ja, hoe kan je dan negatief zijn als je mogelijkheden hebt? En daarom zeg ik ben heel positief ingesteld. Omdat ik niet anders kan. Ik heb gezien hoe erg sommige mensen het kunnen hebben. Waarom zou ik nou klagen als ik in een stad woon waar ik een dak over mijn hoofd heb en eten op mijn bord heb? Er valt weinig over, om over te klagen.
Mis je het Afrikaanse leven eigenlijk wel eens?
Ja, absoluut.
Op welke momenten?
Soms, ik miste het toen ik voor het eerst naar Nederland kwam. Want hier...
Je gaat niet zeggen dat het koud was, toch?
Nee, niet door het weer. Maar ik was op station en iemand liep langs en ik zei, hey, goedemorgen. En hij keek me aan. En hij bleef doorlopen. En op dat moment dacht ik, wauw. Iemand had de mogelijkheid om hallo terug te zeggen. Ja. En koos om het niet te doen. Wat in Afrika nooit zou gebeuren. Je begroet iedereen. Als iemand je begroet, dan zeg je, oh, ja, waalaikum salam. Weet je? Of ja, hallo. Ja. Ook al wil je niks van hem of hoef je niks van hem. Je begroet elkaar gewoon. En dat miste ik dus. Dat samenheid en dat groepsgevoel. En hoe mensen zichzelf durven te uiten. Als ik boos op je ben, dan zeg ik het ook. Mm. Ik hou het niet binnen, want dat is heel schadelijk. En dat doen heel veel mensen. Zeker hier, maar ook in Amerika, overal. Dus in Afrika is het, vind ik het ja, veel vrolijker. Iedereen lacht, ook al hebben ze heel weinig, is iedereen heel positief. En dat mis ik wel eens, ja. Als mensen zich gesloten voelen of zich gesloten, als gesloten gedragen. Dat is.
Want je bent natuurlijk. Je bent of in Nederland of je bent in LA. Mm-hmm. En zo zal het waarschijnlijk wel worden in de toekomst. Maar in dat verhaal komt geen Afrika voor.
Ik ga.
Want daar kan je misschien met je talenten weinig doen.
Nou ja, ik heb net dus die comedy-serie gelanceerd.
Voor Kenia.
Voor Kenia. En dus dat is het begin. En ik heb ook in Zuid-Afrika comedy gedaan. En. Afrika staat absoluut op het spel. Alleen is er daar qua entertainment niet veel te verdienen of te doen. Maar wel qua sociale werk en wat ik allemaal kan doen met wat ik hier allemaal ervaar en meemaak en leer. Dus ja, Amerika en Nederland zijn de twee landen waar ik projecten doe. En ik ben heel blij dat ik nu terug in Nederland mag zijn. En morgen het gastoptreden verzorgd bij de Culture Comedy Award. En in december in première gaan met mijn nieuwe show.
Ja, want wat je morgen gaat doen is een half uurtje. Ja. Is eigenlijk een voorproefje van je avondvullend programma in Nederland. Dus eigenlijk lanceer je de nieuwe Samba Schutte.
Ik laat mensen zien wat ik nu geworden ben, dankzij Amerika.
En hoe ziet dat eruit in de show dan?
Ja, dan moet je zelf komen. Ja, Amerika heeft mij moediger, krachtiger, scherper en grappiger gemaakt. Omdat je gedwongen bent om dat te zijn. En dit wil ik nu heel graag delen met Nederland. Daarom ben ik ook weggegaan. Om met iets veel beters terug te komen.
En hoe ziet dat er dan? Ik snap dat je die grappen nu niet na kan gaan zitten vertellen. Nee. Maar ja, Hoe moet ik me dat voorstellen? Vertel je meer verhalen?
Ja, het is meer persoonlijk. Echt over dingen die mij echt raken. En,
ga je ook met de billen bloot? Ik bedoel niet letterlijk. Ik bedoel niet of je je
hoofd laat zakken. Zo Afrikaans ben ik ook weer niet.
Nee, dat bedoel ik ook niet.
Nee. Ik ga echt...
Vertel je ons over je diepste momenten?
In de show absoluut. Maar morgen... is dat een voorproefje. Dus ik kan niet zomaar... Hey jongens, dit is wat nu echt op mijn hart staat. Nee, maar mijn tweede show wordt absoluut eerlijker en veel bloter. En morgen gaat het echt om mijn leven in Los Angeles. Wat dat met mij gedaan heeft. Wat Nederland altijd voor mij heeft betekend. En wat ik heel graag wil doen met mijn leven.
En... tuurlijk. Wat Nederland heeft gedaan voor je, ja. Want zo zie je dat.
Ja.
Jij ziet dat als een cadeau. Of
Nederland heeft echt... kijk, ik moest een nieuwe taal leren en ook nog een comedy show schrijven in die nieuwe taal. Dus al mijn grappen die ik in het Engels toen had geschreven, moest ik vertalen naar het Nederlands. Wat heel moeilijk en gek was, omdat ik... Je verliest alles. Qua timing, qua gevoel. Maar Nederland heeft me gedwongen om dat te doen. Dus ik heb gemerkt dat ik hard kan werken en dat ik iets te bieden heb. Kijk, dankzij Nederland heb ik een comedy carrière gehad. Dus Nederland heeft me laten zien dat ik wel degelijk grappig kan zijn. En dat zelfvertrouwen heb ik dus meegenomen naar Amerika. En daar heb ik natuurlijk meer dingen meegemaakt en geleerd. Dus die show, die wordt een combinatie van die twee werelden. Maar ook met de nieuwe positieve boodschap voor de mensen. Want mensen die naar Hakili Jamba hebben gekeken, die komen altijd terug van, god, die inspiratie, dat willen we nog een keer. We willen een positief boodschap. En ik zei, is er niks in Nederland dat je inspireert? Ik hoop van wel, natuurlijk. Maar ja, ik kom terug als een positief iemand met een boodschap. Want mensen, weet je, schijn, laat je kracht zien. Doe je ding, volg je hart. Mm-hmm. Dat is mijn boodschap.
En wat is dan het moment, want dan wil ik toch naar die blote billen wel. wat is dan het moment dat je zegt, ja, maar ik ga daar eigenlijk nog een stap verder in nu? Ik weet dat dat pas dan in december uitgeserveerd wordt, hoor. Dus dat ik dat heel hachelijk is om daar nu al over te praten. Yeah. Maar wat is dat punt dan?
Ik denk dat ik dat merkte toen ik in Amerika was. Het is natuurlijk een heel eenzame stad. Natuurlijk heb ik de ondersteuning van mijn familie. Maar nogmaals, het is heel... Je bent gedwongen om eerlijk te zijn met jezelf. Wat wil ik met mijn leven? Wie ben ik nou? Wie kies ik om te zijn? En het was in een periode waar ik 3 grote audities achter elkaar had. Echt grote, grote mogelijkheden. En alle 3 de keer ging ik door naar de volgende ronde. Maar haalde ik het net niet. En dat was 3 keer op een rij. En op dat moment dacht ik, god, wat doe ik hier? En wat...
Ik ben die jongen van net niet.
Ja, wat doe ik hier? En wat betekent mijn leven nou? En toen moest ik echt graven en echt naar binnen kijken. Van, wie ben ik nou? Wat wil ik nou heel graag? En ik werd gedwongen om te kiezen of ik nou depressief zou worden of positief zou zijn en geloof zou hebben en vertrouwen zou hebben in mezelf als persoon.
En die keuze heb je gemaakt?
En die keuze heb ik gemaakt. En
daar werkte je karakter natuurlijk flink aan mee. Want het is
ja.
Jouw inborst is een vrolijke.
Maar ook dankzij mijn familie in Afrika. Weet je, het was geen makkelijk jaar voor mij, 2013. Omdat ik heel veel mensen verloor in mijn leven. Mijn collega's, maar ook familieleden. En,
je hebt onder andere Dara Faiza.
Klopt.
Die hier ook een collega cabaretier, met wie je ook op tournee bent geweest. Dat is een hele goede vriend van je. En die is heel jong overleden en heel plotseling ook.
Ja, dat was in september. En met Dara, ik was erbij tijdens het begin van zijn carrière. En we hebben ook heel veel samengewerkt. Onder andere voor de nieuwste show. Dat was een programma op BNN en NPS. Dus hij was heel dierbaar voor mij. En echt iemand die ik respecteerde, omdat hij zo hard heeft gewerkt om te bereiken wat hij had. Dus dat was echt een klap. Maar ook een nichtje die ik verloor in Afrika. En het was heel simpel. Ze had diabetes of zo. En de dokters ontdekten dat veel te laat. Omdat het medische hulpsysteem in Mauritanië gewoon niet top is. Het was iets heel simpels die we konden genezen. Maar dat kon daar niet.
Ja.
Op dat moment dacht ik, Jezus, er zijn echt mensen die om de simpelste redenen overlijden. En ik ben hier, ik heb de kans om iets te zeggen, iets te doen. En ik kies om die boodschap over te brengen. Ik kies om te kijken waar ik dankbaar... om dankbaar te zijn voor wat ik heb. En om dat te gebruiken. En dus daar, ja, op dat moment pikte ik het op. En ging ik door en verder.
We kregen van je zus Georgette, die zei tegen ons... wij zijn altijd blij om Samba te zien. En ik denk ook dat het goed is dat hij even terug is gekomen naar Nederland. Want dan weet het Nederlands publiek ook weer dat hij bestaat. Je bent per slot van rekening toch 3 jaar weg geweest. Maar, zegt ze ook, uiteindelijk denk ik wel dat hij in L.A. zal blijven. En daar zal doorbreken.
Het is heel fijn dat mijn familie in mij gelooft. En nogmaals... ik ben er alleen omdat zij mij altijd hebben ondersteund. En het is altijd een droom geweest om in L.A. en in Nederland projecten te doen en te blijven doen. En ik weet dat ik dankzij wat ik in L.A. ga verdienen en doen en worden... veel meer te bieden zal hebben in Nederland. En dat wil ik ook heel graag. Niet alleen door middel van mijn tweede show vanaf december... maar ook qua projecten die ik op wil starten. Want dat was het frustrerende ook van Nederland, dat ik dacht van... Er bestaan heel weinig kansen voor getalenteerde mensen hier in Nederland. Als je naar de televisie kijkt, alles lijkt een beetje op elkaar. Het zijn altijd dezelfde namen. Ja. Er zijn heel veel getalenteerde...
Dat unieke wordt eigenlijk niet geapprecieerd.
Nee, en mensen willen geen risico nemen met wat anders is. Of weet je, nee, laten we het houden zoals het is, maar dat werkt niet meer. En ik wil daar een doorbreking in brengen.
Dus eigenlijk zeg jij, ik ga naar L.A., ik breek daar door. Ik kom weer terug naar Nederland... Ik breek daar weer door, want je bent hier permanent aan doorbreken, geloof ik. Maar je gaat pendelen.
Ik ga tussen alle twee landen geschiedenis blijven maken. Want
je was toch al nergens helemaal thuis.
Daarom. Dus ik kan niet op één vaste plek blijven.
Nee. Nou, er is iemand van onze luisteraars, W. Barton, Willem heet hij... die ontzettende fan nu al van je is geworden. Wat een geweldige kerel deze Samba. Diep respect over voor zijn positiviteit. Ik ga je zeker volgen, all the best. Dus je boodschap is
dankjewel.
Doorgekomen.
Dank je wel.
Wij gaan die show... Ja, morgen doe je die Comedy Awards. Dan ben je gewoon de ingevlogen artiest die daar gewoon...
helemaal uit Hollywood.
Ja, all the way from Hollywood.
Ik kijk er echt naar uit en het wordt echt een leuke show.
En aan het eind van dit jaar gaan we dan echt gewoon avondvullend Samba Schutten weer zien.
Ik kom terug. Bij deze zeg ik aan Nederland, ik kom terug. Ik had het beloofd.
Ja, en wat zet je op je tegel dan? Want hiermee zwaaien ons programma uit.
Ja, dit hier komt Beautiful. Beautiful voor mij staat voor Be You to the Full. Wees jezelf tot het volste.
Ja.
En dat is voor mij mooi. Dus beautiful means Be You to the Full.
Dat ga je opschrijven.
Dat ga ik nu opschrijven.
Oké, Samba Schutten, dankjewel dat je hier was. En veel plezier morgen. Je bent morgen ook jarig.
Ja, morgen ben ik jarig.
Zullen we voor je gaan zingen zo'n heel Hollands liedje?
Nou, ik ga niet trakteren als je dat denkt. Dat ga ik niet aan doen. Nee, sorry.
Iets met vlaggetjes. Kaas met vlaggetjes. Langs de lijn zometeen met de eredivisiekraker Feyenoord Vitesse. Zometeen hier op Radio 1. Dus geen 1 op straat, maar een extra Langs de Lijn uitzending. Samba Schutten is nu met zijn dikke stift dat heel mooi aan het opschrijven. Dankjewel.
Hartelijk dank. Dank meneer Schutte. Dit was aflevering 2774. Ja, wij zijn er maandag weer met de Vlaamse filmregisseur Stijn Konings. Tot dan. Ik wens u alvast een prettig weekend.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Luisteren met de oren van een blinde. 4 weken lang in Holland Doc Radio... de ruimte beleven puur met je oren.
Voor mij kan dit gebouw elk gebouw zijn. Omdat als blinde is een gebouw niets meer dan klank.
Luister.
Ja, wat ik hoor is mijn uitzicht.
Zondagavond 9 uur, de documentaire Architectuur door andere ogen.
Ruimte bestaat pas bij de gratie van geluid.
Aha. Op Radio 1.
Het is echt een hele goede ruimte.
Het nieuws van alle kanten.
E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan?
Hans,
ja?
Mag ik wat vragen over de nieuwe regels rondom de BZVA, de WIA, de WGA en de IVA?
Pardon?
En over de WUBLZ en de AOF?
RODEBOEKJE.
Oké.
Het rode boekje van Tempo Team. Daarmee weet u bijvoorbeeld direct welke gevolgen de nieuwe ziektewet voor uw organisatie heeft. En zijn gelijk al die onbegrijpelijke afkortingen helder. Kijk op tempoteam.nl. Alles draait om veerkracht. Tempo Team.
Ook zo genoten van het boek De Kathedraal van de Zee? Lees dan nu de nieuwe roman van Falcones, Koningin op blote voeten. Vriendschap, wraak en passie in het Spanje van de 18e eeuw. Koningin op blote voeten van Ildefonso Falcones. Nu in de boekhandel.
Zo, lieverd, wat zullen we deze vakantie doen?
Ik wil een mooie rondreis.
Ik wil mijn eigen paradijs.
Cultuur opsnuiven in Griekenland.
Lekker niksen aan het strand.
Genieten van de Côte d'Azur.
Ik wil vooral niet duur.
Dat wordt dus een cruise van Cruise Direct. Cruise Direct naar cruisedirect.nl of bel nu met een van onze 30 cruise specialisten via 0900 0922.
15 cent per minuut.
Wilt u een scanner die automatisch brieven en facturen verwerkt? Sharp.
Ik ga naar Management Book omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer.
Wilt u een printer die naadloos aansluit bij uw bedrijf? Sharp.
Dit is Radio 1.